Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het vorige lezen schriftgedeelte uit Jesaja. Het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 51. En daarvan het derde vers. Jesaja 51, vers 3. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, want de Heere zal Sion troosten. Hij zal haar troosten, hij zal troosten al haar woeste plaatsen. En hij zal haar woestijn maken als Eden. En haar wildernis als de hof des Heeren. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden. Dankzegging en een stem des gezangs. Tot zover. Letten wij deze avond op een opwekking door de Heilige Geest om te blijven in het geloof. Een opwekking door de Heilige Geest om te blijven in het geloof. Vanmiddag hebben wij gelet op dat wonder uit 1 Kronieken 29, de blijdschap en de ootmoed, waar sprake van is als we lezen dat David en op zijn oproep ook het volk vrijwillig geeft voor het aangezicht van de Heere. En dat David de Heere daarom looft en prijst, omdat het is niet in onze macht om wat te geven. Maar uw hand heeft het gegeven. Want alles is van u, zegt David. Alle macht, alle eer, rijkdom, majesteit, rijkdom. Het koninkrijk is uwe. En wat een geweldige blijdschap dat zich van de man meester maakte. We hebben gehoord, hij gaf zelf, ik weet niet op een miljoen na, maar 243 miljoen en 31,5 miljoen. En het volk gaf 405 miljoen en 45 miljoen aan zilver. Dan kun je nagaan, naast al de edelstenen en de kostbaarheden die voor het aangezicht des Heeren gebracht werden, en niemand deed het met pijn. En nou die innerlijke blijdschap van David, maar ook die erkentenis die zich niet uit in bedankbriefjes, jullie vallen me toch al mee en ik val mijn eigen ook nogal mee. Maar die erkentenis, Heere, het is uw macht, uw hand heeft het gegeven. En omdat de Heere het doet, mag hij ook vragen aan de Heere en zeggen, Heere, zie, u bent de hartekenner dat we dit in oprechtheid hebben mogen doen. En wat een klap dat is voor de duivel, die wij toegevallen zijn, die rover en moordenaar, dat daar in dat verhaal, in die geschiedenis, nou iets uitkomt van die onuitsprekelijke genade van God, die sterker is dan alle werken des duivels. Die het harte proeft en doorgrondt en die het neigt tot wat hij wil. En daarom was die verootmoediging in de blijdschap, als David midden in die lof en prijs zegt, ach Heere, we zijn maar vreemdelingen en bijwoners voor u gelijk als onze vaderen. We gaan er weer uit, we gaan er doorheen en we laten alles weer achter. En aan het eind zegt hij, en dat was vanmiddag eigenlijk de kern, er is geen verwachting. Van die kant is er dus geen verwachting. Maar de blijdschap had de overhand. De blijdschap om wat de Heere doet. En zo zag je een klein, je zou bijna zeggen een klein stukje hemel op aarde. En een klein stukje van wat God vermag. De triumf van zijn genade. Die het allermeest openbaar komt in het schenken van zichzelf. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde hun niet toerekenende. En heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Ik neem daar nog even de draad om het verband aan te tonen. Tussen die paar versen die we vanmiddag niet hebben horen lezen. En nu wel uit 1 Kronieken 29. We hebben daar gehoord dat David de Heer loofde en prees. Maar als hij dan aan het eind gekomen is. Hij heeft alles gezegd wat hij zo gaarne wilde zeggen door de geest. Dan roept hij het volk op om God te loven. Om met hem in te stemmen. In de lof en de prijs van zijn grote naam. Dat zulke verkwisters en zulke vrekken. Dat die door zijn onuitsprekelijke genade worden overrompeld en overmeesterd. Het is, ik denk, een van de blijste dagen geweest uit het leven van koning David. Een van de meest hoopgevende dagen. Niet omdat de mensen nogal meevallen, maar omdat God zo groot is, dat hij alles vermag. En dat zal hem zeker ook moed voor de toekomst hebben gegeven. En hij heeft zijn armen als het ware om de mensen geestelijk gezien heen willen slaan. En hij heeft ze toegeroepen, kom, dan moeten jullie niet achterblijven. Zingen jullie mee. Laten we samen zingen. Laten we die God prijzen, die te prijzen is tot in eeuwigheid. En dan buigen ze voor die God, ze neigen hun hoofd. Er is iets in van u, zij de glorie, hem alleen. Hij is te prijzen tot in alle eeuwigheid. Ik heb toen gezegd ook, dat zijn nou de tekenen die God geeft en gaf tot bemoediging, tot versterking. Want ja, zulke dagen beleef je niet zoveel. Als je op al die dagen let waarop andere dingen de overhand hadden, ook in het leven van David, dan denken we aan de moeite en het verdriet in zijn huisgezin. De doden die er gevallen zijn in zijn huisgezin. En die er nog zullen vallen. En de strijd van Absalom. En de zonde wat Bathsheba betreft. Ja. Dan zie je dat het zijn merktekenen. Het is elke dag niet hetzelfde. En zeker David zou het zo wel hebben willen houden. En ik denk dat David gedacht heeft, dit moest eigenlijk dan maar voor mij het einde kunnen zijn. En voor die mensen ook. Dat we in die eenparige lof hem eeuwig zouden mogen loven en prijzen. Maar het kon nog niet. Want de opperzangmeester moest nog geboren worden in Bethlehem's stal. Maar dat er die gezindheid geweest is, die innerlijke blijdschap, waar alle tegenstellingen wegvallen, waar koning en volk, oversten en burgers, samen de God van Israël mogen loven en prijzen. Dat is een van de schoonste zaken. Daarom hoort ook zingen, ook in de kerk. Dat hoort erbij. Omdat het iets is waar de Heilige Geest in werkt en in meekomt. Waar die zondaars harten verenigt. Om niet langer te kijken naar dit of naar dat. Maar te mogen zien op hem. Die alle eer en alle hulde waardig is. Waar wij niet aan toekomen. Maar waar God aan toekomt. Ik zei. Ja. Je kunt je indenken. Dat David en het volk als ze daar later aan terugdachten de andere dag. En misschien nog wel een beetje, ja, een beetje uit de hoek kwamen van nou, we zijn wel wat armer geworden in plaats dat ze verstonden dat ze rijker waren dan ooit tevoren. Maar zo gaat het nou eenmaal in het leven. Je zou zeggen, die Adams natuur, die blijft maar doormorren. Opstandig en tegen de draad in. Maar als ze, laten we zeggen, als ze goed terug hebben gedacht, dan zullen ze wel eens gedacht hebben en gezegd tegen de kinderen, jongens, wij hebben toch vroeger wat meegemaakt. Met onze oude koning. Nee, dat ging maar vanzelf. We zongen en we sprongen en we waren blij. En iedereen was erbij betrokken. Dat maak je maar zelden mee. Ja. Maar de begeerte is, de blijdschap, het leven, haakt naar het leven. En nou zou je zeggen, ja, waarom is het toch vaak zo anders? Zo anders. Hoe komt dat toch dat er zo weinig van openbaar komt vaak? Daar gaat de mens heen, ik, u. En ja, we denken over allerlei dingen. En we vragen ons misschien af, ja, waarom kan dit niet? Waarom kan dat niet? Waarom gebeurt dit niet? Waarom gebeurt dat niet? Ja. Toen Jesaja profeteerde, toen profeteerde hij als het ware al tot de ballingen in het verre land. En tot alle ballingen tot de laatste dag van deze wereld. Op het moment dat hij het profeteerde, toen was het zover misschien nog niet letterlijk dat het volk ver weggevoerd was. Maar geestelijk kun je altijd van een soort ballingschap spreken. Maar dan ziet Jesaja, die ziet door de Heilige Geest, ziet hij een groepje mensen, laten we het zo nou eens even stellen. Hij ziet een groepje mensen, hooglijk verontrust. Verontrust en onrustig. Wat zoeken ze? Waarom zijn ze onrustig? Ja, ze zoeken gerechtigheid. En ze jagen zelfs naar gerechtigheid. Dat is een nog sterker woord. Ze jagen het na zoals je iets probeert te grijpen. Je grijpt telkens mis. Ze zoeken gerechtigheid. Nou komt dat woord gerechtigheid komt natuurlijk op veel verschillende manieren voor in de Bijbel. En het heeft overal zijn eigen betekenis. Ik zou hier het woord gerechtigheid willen omschrijven als, ja, een zoeken, een jagen naar wanneer komt de dag? Wanneer komt dat ogenblik? Lang geleden bij koning David. Toen zijn er dingen gebeurd. En bij Salomo ook wel. En bij Hiskia en Josia. Maar het gaat allemaal voorbij. En dan zakt de mens weer weg in de beslommeringen van het leven, in de zorgen van het leven. En die er een oog voor heeft, die jaagt ernaar, die denkt, wanneer? Wanneer zal de kennis des Heren de aarde bedekken, gelijk de wateren de bodem der zee? Wanneer zal het zo zijn dat menselijke, dat elkaar mijdende en verachtende vaak, dat voorbij is? En dat er zal zijn een samen buigen op zijn eis naar zijn paleis, het hof der wolk. En om de gunst en waarheid saam zijn grote naam eerbiedig loven. God die toch zijn waarheid niet zal krenken. En hoe menig mens, hoe menig vader en moeder spreekt het in het verborgen uit. Och, trouwe vader, die uw eigen kind niet gespaard heeft, ontferm u. Dat hemelse hof zich toch bemoeien en openbaren. Dat zou je uit kunnen breiden voor de oude kerk in het uitzien naar de vervulling van de belofte van die koning die komen zal. Die aan de armen en de nooddruftigen zal denken. Voor wie elk der vorsten zich zal buigen en vallen voor hem neer. Zelfs het heidendom zijn lofgetuigen dienstvaardig tot zijn eer. Die koning die eeuwig eer moet ontvangen. Maar diezelfde lijn zie je ook in de nieuwe bedeling als het gaat om de vervulling van die belofte. De God, die zoveel zijn. Ik zal mijn geest die op u is ook geven op uw zaad en op het zaad des zaad. En de woorden die ik in uw mond gelegd heb, zullen van uw mond niet wijken, nog van de mond des zaad, nog van de mond van het zaad des zaad. Spreekt de Heer. Daar is de toekomst. De belofte, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. Waar geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Waar het volk vergeving heeft van alle ongerechtigheden. Al uw kinderen zullen toch van de Heere geleerd zijn. En gij zult toch zeggen, ziet vader, hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Och. Een mens die alleen maar gevangen en verstrikt zit in zijn eigen godsdienst, is nog harder als metaal. Want die vult dat zelf wel in. En die begint gelijk al te zeggen, ja maar... Nou ja, het mag blij zijn als er één is of als er twee zijn. Maar het geestelijk huisgezin en de familie van David is anders. Omdat zij iets hebben ook gezien, erkend van de liefde waarmee God heeft lief gehad. Daarom heeft David ook gezegd in 2 Kronieken. Looft nu uw God. Prijs de Heer. Maar wat zijn er zo'n dingen? Najaren. Ja wat? Och. Dat het rijk, het koninkrijk. Dat in zulke bovenmenselijke dingen beschreven wordt. Boven onze bevatting uitgaat, Zulke woorden worden er gebruikt in de Bijbel. Zulke beelden. Dat dat rijk voltooid worden en komen. Dat alle twist en wrok verdwijnen. En de goddeloze niet meer zijn zal. Maar alleen gezaligden om het bloed des lams. En een nieuw lied. Van lof, eer en aanbidding. Kan ook nog persoonlijker liggen. Voor je eigen persoon. Ja, de Heere heeft beloofd en gezegd, zo en zo. Ik zal uw glasvenster kristallijn maken, ik zal u op saffieren grond vestigen. En ik kan niet door de glazen heen zien. En ik zie geen fundament en ik zie geen verandering. Hij heeft het toch gezegd. Hij heeft toch gedacht aan zijn genade. En al is het waar dat alle duisternis en alle ellende ons eigen schuld is. Dat weet de Heer ook wel. Maar de Heer weet toch ook dat wij ons nooit kunnen verlossen. Zijns is de dwalende. Maar ook degene die doet dwalen. Alles is in zijn hand. Nou komt dat woord uit Jesaja tot de ballingen. Die opwekking door de Heilige Geest om te blijven bij het geloof. Bij het geloof in wat Hij gezegd heeft. Wat Hij belooft. Want we kunnen wel eens jagen naar gerechtigheid en zoeken, maar we kunnen niks daar stellen. Niets. Nog geen el kunnen we tot onze lengte toedoen. We kunnen in donkerheid wandelen en alles op alles zetten om dit of dat daar of daar te komen. Lukt ons niet. We kunnen Jesaja nastamelen. Gij zijt toch onze vader. Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Maar gij zijt toch onze verlosser van ouds af. Heere, waarom doet u ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat we u niet loven, dat we u niet prijzen, u niet kennen, voor u niet buigen? Dat kan wel zo zijn. Maar verder. Jezus zei wel, zalig zijn ze die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zij zullen verzadigd worden. Maar dat kunnen ze zelf niet. Dat vermogen ze zelf niet. En er is nou eenmaal in de mens iets. Hè, van dat jagen naar de gerechtigheid. En dat zoeken naar de Heer. Dan zou je zeggen, nou, dat zijn toch kostelijke zaken. Maar ook op dat spoor verdwalen wij. En ook op dat spoor zou de mens, net als dat vroeger gebeurde. Hij zou zeggen, nou, dopen of ik sla je dood. Zo deed de kerk, heel dwaas. Dopen of dood. Maar je zal luisteren. Het zal hier christelijk worden. Dat is een beetje scherp natuurlijk gezegd in de zin van, nou ja, jullie denken, ja, dat is natuurlijk niet goed. Maar in fijnere vertakkingen zit dat er bij ons mensen zo in. En daarom zijn kostelijke zaken gerechtigheid najagen. Hè? En dat kan gepaard gaan met een haasten. En met, hè? Ja, ik heb eens gedacht, hè, als de een of andere, weer een of ander brallend woord of mening, hè, in de grote wereld, die leiders, dat de, als de heer nou eens wat deed, dat iedereen het zou weten, hij is het toch, hij leeft, hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Ja, maar nou komt de geest, de Heilige Geest, met het woord. Zeg, gij die de Heer zoekt, die gerechtigheid najaagt. Hij zou zeggen, overblijfsel naar de verkiezing zijner genade. Denk aan de profeten. Die zo gesproken hebben door de geest als, je zou zeggen, als een hen haar kiekens zoekt en koestert. Maar die soms ook zo verschrikkelijk boos werden, dat ze dachten en zeiden, ik mag vandaag nog dood als het aan mij ligt. En ik vervloek de dag waarop ik geboren ben. Is dat gerechtigheid? Is dat nou de dank? En dan zit de mens gelijk vol met medelijden met zichzelf. En die arme man die mijn vader boodschapte, ja, die moet er ook gelijk maar de... Ja, het is verschrikkelijk. Die mijn vader geboodschap heeft, er is een jongske geboren. De man moet ook weg. Het is ook een vervloekte. En die dag, die mooie dag waar mijn moeder van vertelde dat de zon scheen, die dag mag wat mij betreft duisternis zijn en donkerheid. Gij die de Heere zoekt, gerechtigheid najaagt. Kom eens voor de dag. Kom nou eens. Want de Heilige Geest wil een woord schenken van opwekking, van afremming, maar ook van opwekking. Denk eens aan, schouw eens de rotsteen waaruit je gehouwen werd en de holligheid van de bornput, of er wordt eigenlijk een woord gebruikt, een steengroeve diep in de aarde, waar een stuk steen uit de grond naar boven wordt gebracht. Dat is natuurlijk een beeld, dat begrijp je wel, gelijk. Wie is die rotsteen? Dat is Abraham. Wie is die steengroeve diep in de grond? Dat is Sarah. Gij die gerechtigheid najaagt. Luister daar nou eens naar. Bedenk eens wat dat geweest is. Er was niks. Ik riep Abraham, zegt de Heer, toen hij alleen was. Een enkele staat er eigenlijk. Er was niks. Afgodendienaar. Nog niet zo verzonken als andere heidenen in Kanaan, maar toch een afgodendienaar. Ik riep hem. Hem. En Sarah hoorde er ook bij. Want man en vrouw is één. Maar wat was dat? Dat was een man waarvan je moest zeggen, die man heeft alles tegen. Die man, dat is geen gezegende, maar het is een gevloekte. Die man, dat is niks. Totaal niks. Die heeft niks. Ja, nou ja, hij was rijk aan vee en bezit. Maar hij had geen voet grond in het land. Hij zwierf daar maar rond. Kocht voor veel geld een graf voor zijn vrouw. zou iemand hebben kunnen denken? Dat is een zegen. Niemand. Wel zou iedereen kunnen denken, dat is een vloek. Zou nou iemand kunnen denken dat die onvruchtbaarheid, die doodheid van Abraham, toen hij 99 jaar oud was, dat dat een zegen was? Ja, misschien werpt u tegen dat u zegt, nou ja, dat was op zichzelf geen zegen. Nee. Maar het was wel de weg waarlangs de zegen God zich ging openbaren, maar dan ook de zegen Gods. Waarin zich niet de vruchtbaarheid en de voortplantingskracht van mensen zou demonstreren, maar waar zich zou openbaren de uitnemende rijkdom zijner genade. Is Sarah onvruchtbaar. Lang gewacht, lang gehoopt, maar het is niet gekomen. En toen de boodschap kwam, lachte ze. En de Heere zeide, nee, maar je hebt gelachen. God maakte er een lachen van. Al wie het hoort zal met mij lachen. Isaac is zijn naam. Kijk, zegt de Heere, vrienden die naar de gerechtigheid jagen. Mensenkind. Dat in een onrust terecht kan komen. Van, ach, dat mijn ogen nog dit mochten aanschouwen. Dat ik nog dat of zus of zo. Waar is het heil? Mensenkind, denk nou eens terug aan het begin van al Gods werk. Toen was er niks. God alleen. En hij sprak. En hij schiep. En hij bracht tevoorschijn. Denk eens aan Abraham, waar het hier over gaat. En God sprak. Hij riep. Dat staat er eigenlijk ook in Genesis, hè? Niet God zeide, maar hij riep, licht. Het was het. Hij riep, Abraham, hier ben ik. Hij zei, hij riep, nog een jaar, dan is het zover. Het was zover. Zo heeft God nou altijd gedaan. In het begin en in het midden en aan het einde. Altijd. Hij heeft altijd geopenbaard. Ik ben die uw overtredingen uitdelg als een nevel en ik gedenk niet meer. Ik zal uw steden gaan zien. Maar wij vergeten hoe de Heere dat doet. Dat hij dat doet als God die roept. Ja, daar zit nou de mens. Hij wil stampen, hij wil slaan, hij wil ijzer met handen breken. Hij bedoelt het misschien allemaal heel goed. Hij roept misschien in bittere zielensmart uit. O Heere, hoe zijn de tegenpartijen dus vermenigvuldigd? Velen zeggen hij heeft geen heil bij God. God zal ze niet meer verlossen als weleer. Het is Sion, niemand vraagt ernaar. Niks te betekenen, allemaal niks. Niet vele edelen, niet vele wijzen. Zet alles maar op een rijtje. In persoonlijke leven met het oog op het maatschappelijk leven, kerkelijk leven en de toekomst. Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Denk je dat er één geweest is onder de mensen toen die rotssteen Abraham en die steengroeve Sara zo oud waren, dat ze toen het dichtst bij de vervulling waren? Ja, niet dat de wereld verging, maar dat er een kind geboren zou worden. Denk je dat? Nee, juist niet. Vroeger waren de mensen die zeiden: heb jij nog niks gehoord van Sara? Is het nog niet zover?
Nee, nog steeds niet.
Toen rekende men ermee. Toen zei men misschien, net als nu een beetje spottend: ja, je hebt er meer kansen pas op de 100.000. Maar toen Abraham bijna 100 jaar was, toen had iedere dokter het opgegeven. En ieder mens dacht: ja, die mensen moeten nog maar wat zien te leven van hun geld. He, want ja, ze zijn toch ook al dik over de helft heen, hoor. Aanschouw, zegt God, mijn weg. Zo is het altijd. Toen ze begonnen te schreeuwen, mensen: oh, nou gaan we dood en nou overleven we het niet lang meer en nou is het end enzovoort. Want dan moeten we nog stro ook zelf voor zorgen, nog eerder bed uit en dit en dat een toestand. Ja. Toen was God al onderweg naar Mozes om uitkomst te geven. Wie dacht eraan? Wie dacht, daar gaan de gezegenden? Wel nee, daar gaan de gevloekten. Wie dacht, daar gaan de nakomelingen van de vrije vrouw, van Sara, die naar de belofte geboren is, Isaac. Wel nee, daar gaan de slaven. Wie zou er nu denken dat dat arme tierige overblijfseltje, gezien op het geheel van deze wereld, dat daar gaan prinsen en prinsessen, bezitters, erfgenamen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, erfgenamen Gods, erfgenamen van God, nee, de erfgenamen van Christus. Kun je dat begrijpen? De een kan niet meer op avond komen, de ander kan niet meer kijken, de derde kan niet meer horen. De vierde zit als een afgeleefde, afgedankte stakker heel de dag in een stoeltje vastgebonden. Hoor, zegt de Heer, dit is mijn weg. Dit is mijn weg. Ik roep licht. Dan is het. En dat roep ik als je net denkt dat het niet donkerder kan worden. Of als je denkt, nou kan het niet langer duren. Of nou kan ik er niet meer tegen. Of bozer, nou ben ik het zat. Of als je denkt, nou ja, dat uitzien, dat heeft ook geen zin, want er gebeurt toch niks. Godsdienstige mensen zeggen vaak, ja, dat is heel wat anders hoor. Er wordt niemand meer bekeerd. Nee. Wat wou je dan? Wou jij iemand bekeren? Wou ik iemand bekeren? Waar jaag ik naar? Wat is dat? Ja. God drukt het heel mooi uit. Gij die de gerechtigheid najaagt. Mooi hoor. Het is het ook. Je zal verzadigd worden. Maar wacht eens even. Denk eerst eens aan wat en hoe God het doet. En hoe hij het gedaan heeft met Abraham, met Israël. Met Jacob, met Jozef. Met Ruben, Simeon, Levi, Juda, noem maar op. Hoe hij gedaan heeft met Davids huis. Het was zo'n blije dag. Ik denk, de Heere die hangt over een sluier voor. En wij beslaan maar een heel klein stukje van de tijd. Heel klein stukje. Dat is ergens heel gelukkig. Want stel je voor, dat David alles had doorzien wat er nog gebeuren moest. Hoe alles zou veranderen in een puinhoop. Alles. Geen steen op de andere. En hoe zijn nageslacht zich zou houden. Als hij dat allemaal in de zin had gehad, dan had hij niet zo blij kunnen wezen zo kort voor zijn dood. Met de mensen, door ze op te wekken. Prijs en loof onze God. Nee, wij leven nu in een heel klein stukje van de tijd. God deed het toen. God deed het bovenmate. Toen hij dat reisje uit die dorre aarde deed opkomen. Een wortel uit in een dorre aarde. Een reisje van een afgehouwen tronk. Voorbij. Onder het stof. De mensen weten amper of dat er nog iemand over is van de familie. Van die oude familie. Waar God een lamp voor zou laten branden. Het huis van David. Toen kwam hij in de volheid des tijds. Dus die gerechtigheid zoeken, najagen, goed, luister eens. Eerst horen de opwekking. Blijf bij en in dat geloof. Ja, hoe moet je dat doen? Dat moet je dan zelf maar weten, dat moet je maar aan de Heere vragen. Daar kan ik niet op ingaan. Dat kan ik niet. Ik denk liever aan dokter Kobrug. Heb je geen geloof, dan doe je het maar zonder geloof, als je het maar gelooft. Apostel zegt, zijt standvastig. Onbeweeglijk. En Jezus zegt, wees niet ongelovig, maar gelovig. Hij roept het. En omdat hij het roept, zal het geschieden. Dus, je weet hoe het is. Hij doet het. Daarom zegt hij dat. Om die weglopers, die ongelovigen, die zullen hun geloof niet hebben. Dat betamelijk is voor God. Kom eens terug. Luister eens. Kalm aan. Maar. Ik neem mijn woorden niet terug. Ik zal Sion troosten. En troosten wil hier zoveel zeggen. Ik zal het vervallen zaakje oprapen. Ik zal roepen, Rachel, droog je tranen af. Ik zal roepen, Petrus, kom maar tevoorschijn, het is alles vergeven. Ik zal zeggen tot Cyrus, mijn knecht, waar niemand iets in ziet. Ik zal zeggen, je bent mijn knecht. Jij moet mijn welbehagen doen. Laat ze naar huis. Laat ze teruggaan. Want ik roep en er moet een tempel komen, een nieuwe en gauw. En de heerlijkheid van dit tweede huis zal groter zijn dan de heerlijkheid van het eerste. Al hebben de oudjes heel wat afgejammerd, want die wisten nog hoe die vroegere tempel eruit zag. Nou, dan was dit. Nou, nee, daar kon er niet aan tippen. Maar in die tempel zou komen de Heere der heerlijkheid. De Heere zal Sion troosten. Hij zal het maken. Hij zal dat hele zaakje, want het is allemaal verlopen. Snelle afloop als der wateren. Dat is bij Ruben zo, maar ook in het huis van David. Snelle afloop als der wateren. Het is alles tot puinhopen geworden. Hij zal troosten haar woeste plaatsen. Zeg nou, woeste plaatsen, dat zijn er geen mensen. Ja, die woeste plaatsen worden hier als mensen voorgesteld. Die vernielde tempel en straten en muren, die worden hier als het ware toegesproken. Wij zouden het in onze woorden kunnen vertalen met die hele kreperende wereld, met alle putten en gaten en gifbelten en noem maar op en allerlei dingen af. Door het vuur heen. Maar hij zal het doen. Hij zal zijn stem doen horen. Ziet, hier is uw God. Zeker. Maar God zal het doen op een manier en op een weg. Dat als alle onheilsprofeten zeggen, nou is het voor eeuw, nou is het te oordelen, nou dit en nou dat. Hè. Dat roepen ze natuurlijk altijd al en ze hebben ergens gelijk hoor, daar gaat niet om. Maar het is zo jammer dat ze het andere niet in het oog hebben. Hè. Maar dan, ik ben ervan overtuigd, bij het scheiden van de markt, zal het nog waar zijn. En het zal geschieden dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn voor de overgeblevenen. Je moet niet vragen wat dat betekent als God zegt, ik zal het doen, ik zal het maken. Ja, ik zal die woestijn van buiten en van binnen, waar je misschien ook op jacht bent naar gerechtigheid en naar de Heere roept, ik ben vleeselijk. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens. Ik zal haar woestijn maken als Eden. Dat is dat oude paradijs. Maar de Heer woonde. Of woonde, wandelde. In de wind des daags. Bij Adam en Eva. Waar het zo schoon was. Maar dan nog mooier hoor. Dit wordt nog groter. En die wildernis, wildernis, verschrikkelijk. Die zal ik maken, zegt de Heer, als de hof des Heer. God wonende bij de mens. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, er. Gij hemelaar ten zee, vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan de Sion hulp bewijzen. En als de Heere zo nog een paar miljoen, of er zijn er geloof ik niet zo erg veel, maar ja, ik heb altijd sterk gereageerd tegen alle vleeselijke opvattingen van over Israël en zo. En nog, ik ben niet veranderd. Maar ik heb wel een ander puntje bijgekregen. Iets erbij. Als God nog een paar miljoen van die nakomelingen er zo bij doet. Nou, dan hoef je heus niet te zeggen, die rotlui die zijn nog slechter dan de rest en dit en dat. Want het is nooit anders geweest. Met Abraham niet en met Israël niet. God heeft altijd wonderen gedaan aan de doden. aan het gevloekte. Daar heeft hij gezegd, ik zegen je. Ik maak het. Kijk, dat is het wonderen. Wij zitten met, dit kan niet, dat kan niet, maar wij weten niks. Hij maakt de wildernis als de hof des Heren. O, wat een belofte. Toen hebben ze kleine stukjes, maar het waren maar fragmentjes, hebben ze ervan mogen herinneren toen ze terugkwamen uit de ballingschap. Waren wij als degene die droomde. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zeiden men onder de heidenen, de Heer heeft grote dingen aan deze gedaan. De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. Die zijn wij verblijd. Heere, wend onze gevangenis als waterstromen in het zuiden. O, daar kun je zo blij mee zijn. Want dat is een waarheid die alle menselijke waarheid ver te boven gaat. Daar is onze waarheid leugen bij. God. Maar denken aan vroeger. Aan Abraham. En aan Egypte. En aan de eerste bladzij van Genesis. God roept. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden. Het is er nog één stapeling. Het is alsof de Heilige Geest wil zeggen, kalm aan nou. Je jakkert maar door. Je vecht maar door. Kalm aan nou. Het komt. Ik stapel het een op het ander. Vreugde en blijdschap. Vroeger zongen ze als de voetbalvereniging gewonnen had. Vreugde maken. Vreugde maken. Kan ik me nog vaak herinneren. En laat ons vrolijk zijn. Ja, dat is al gaat natuurlijk allemaal over. Maar dit waarachtige vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden. Ja, het is misschien niet helemaal de juiste weergave van het woord. Maar ik zou toch erbij willen zeggen, in de zin van de tekst. Je had misschien gedacht, hier vind ik mijn eindje. Hier vind ik de krankzinnigheid. Hier vind ik dit, hier vind ik dat. Nee, zegt de Heer. Voor je het weet, in het paradijs. Vreugde vinden, hè? Ik? Ja, zegt de Heer. Die trouwe God. O, als ik dat woord nou vanavond geloof, dan ben je gelijk. Zo al verwonderd en verblijd. Dat de Heer zegt. Jij, als je dat gelooft. Als je dat uit genade gelooft. Als de Geest het gelooft vanavond onder ons, armzalig hoopje mensen, werkt, hè? En je hoort de boodschap. En je gelooft de boodschap. Dan zou je zeggen, ja, wie heeft, bijbels gezegd, wie heeft mij deze gegenereerd? Ik ben maar beroofde. God zegt het. God zegt het. Vreugde en blijdschap zal erin gevonden worden. Dankzij. En een stem van gezang. Dankzegging ook wel weergegeven met lofzang. Lofzang. Lof zij de God van Israël. De Heere die aan zijn erfvolk dacht. En door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Elke keer in de Bijbel breekt die lofzang er doorheen. Op het alleronverwacht. Als de mens op sterven na dood is, zou je zeggen. Als zijn mond nog een klein kiertje open gaat. Lof, zei de God van Israël. Hij heeft eraan gedacht. aan zijn eigen lieve kind. Die heeft dat meegemaakt. Als je die bornput ziet. Ach, wat heeft het hem gekost? Wat een slagen. Wat een bijlslagen. Om daar nou een volk in voor te brengen. Afgekeurde steden. Levende steden. Aan het geestelijk gebouw. Waar hij de uiterste hoeksteen van is. Vreugde en blijdschap zal erin gevonden worden. Dankzegging. Lofzang. Dankdag. En een stem van gezang. Het zijn zoveel zaken die Jesaja hier door de geest ingefluisterd krijgt. Dat je kan merken. Hij zoekt alle woorden op. Die hij weet. Om weer te geven. Het feest. En zij begonnen. Blijde te zijn. Dankzij gezang. Het komt, want hij komt. Zo is het nou ook in deze laatste fase. Je zou zeggen, aan de ene kant, het wordt er niet beter van. En nou bedoel ik niet al die schreeuwers, die er toch, nou ja, niks van verstaan. Maar die nou, laten we het even een klein beetje positief benaderen. Dat doet de Heer ook. Gij die gerechtigheid najaagt. De Heer zoekt. Ja. Je denkt ook. Misschien menigmaal. Nou gebeurt het. Nou is het er. Nou zal die jongen. Nou zal die meid. Nou zal die man. Nou zal die vrouw. Er gebeurt niks. Er gebeurt niks. Nou denk je misschien, ja dan is het niet van God geweest, dan is het van mijn eigen geweest, dan is het van de duivel geweest. Nee, zegt de Heer, het is gerechtigheid die je najaagt. Dat Gods belofte, dat zijn woord waar zijn. Maar jij met je onrustig woelen en werken, je moet toch eerst eens even bedenken, als de laatste deur dicht slaat. Dan gaat opeens het dak omhoog en de muren vallen weg. En als de laatste schreeuw of wat dan ook of pijnkreet weer klinkt. Dan is er opeens het gezang. Het halleluja, lof zij het land. Dat zegt de Heer. Dat we daar dan bij mogen blijven, geliefde. Broeders en zusters in de Heere. Dat we daarbij mogen blijven. In leven en in sterven. In licht en in donker. Wie is er immers blind geweest als de knecht. En doof als de bode die hij zond. Was in zijn duisternis en lijden niet de eeuwigheid. Duurde het ook niet een eeuwigheid voor hem. Die 3 uren. Die wij verdobbelen en verspelen. Is het dan niet groot dat hij zegt, kom, kom. Denk eens terug. Ik kom zeker en ik kom haast. Maar ik kom, zeg, dat doet hij. Dus je zou zeggen, kalm. Kalmte kan u redden, zegt de Heilige Geest. Nou, kalmte op zichzelf niet, maar de kalmte van het geloof in hem, midden in alle onrust die de mens kan benauwen. Vertroost elkander met deze woorden. Laat het een stukje zijn van de werkelijkheid. David die wou het graag. Nadat hij de Heere geprezen had, zegt hij, kom mensen, loof nu uw God. En het lijkt erop dat het weer overgaat en overging. Maar het einde is, ik zag een schaduw. scharen die niemand telkom. In witte klederen bekleed. En ze aanbaden de Vader in het woord. Ze aanbaden de Zoon aan het kruis door woord. Ze aanbaden de Geest uit beide. Amen.